Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats in te nemen? Goedenavond, dames en heren. Ik open de vergadering van de Raad van de gemeente Beemster. Ik heet u allen hartelijk welkom. Publieke tribune welkom en welkom aan de kijkers thuis. Er is een bericht van verhindering gekomen van de heer De Waal. En mocht er vanavond tot hoofdelijke stemming overgaan, dan zal ik beginnen bij de heer Smit. Daarmee heb ik agenda punt 1 gehad. Ga ik naar agenda punt 2. Dat is het vaststellen van de agenda. Eventuele moties kunnen daar aangekondigd worden.
Voorzitter, ik heb hem voor de vergadering vreemd aan de orde van de dag heb ik een motie ingediend. Namens onze fractie. En een motie bij agenda punt 6.
Dank u zeer. Ik stel u voor om de motie vreemd aan de orde van de dag te behandelen als agenda punt 9a. De procedure is dat moties vreemd aan de orde van de dag het voorlaatste agendapunt is, automatisch. Dus dat wordt in dit geval 9a. En er is een andere motie die heeft betrekking op hetgeen behandeld wordt bij agenda punt 6. Dus die motie komt daar dan aan de orde. Zijn er verder nog opmerkingen, wijzigingen, voorstellen over de agenda? Nee, dan stellen we de agenda gewijzigd vast. Agenda punt 9a is toegevoegd. Ik ga naar agenda punt 3 en dat is inventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij griffier gemelde zaken. Het woord is aan de griffier.
Dank u wel, voorzitter. Er heeft zich één inspreker gemeld om in te spreken over een onderwerp wat niet geagendeerd is. De inspreker is de heer Blijlevens en die wil inspreken over het onderwerp N243.
Dank u zeer. Ik stel voor dat de inspreker inspreekt voorafgaand aan agenda punt 9a. Ja, akkoord. Dank u zeer. Dan hebben we agenda punt 3 gehad. Dan agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 februari. Zijn er nog schriftelijke opmerkingen binnengekomen? Er zijn geen schriftelijke opmerkingen binnengekomen, dus textueel kunnen we hem vaststellen. Nog opmerkingen naar aanleiding van? Nee, dan stel ik voor dat we de notulen vaststellen. De besluitenlijst bedoel ik. Ja, bij deze vastgesteld. Dan ga ik over naar agenda punt 5, dat zijn de A-punten. Uit de commissievergadering hieraan voorafgaand is één agendapunt voor dit aangemeld. En dat is agendapunt 7 van die desbetreffende commissie. En dat is het voorstel om in beginsel panologische medewerking te verlenen aan een nieuwe locatie voor het agrarisch bedrijf Groot aan de Middenweg tegenover nummer 192A. Akkoord? Al dus besloten, dan ga ik naar agenda punt 6. Nee, B-punten. Ja, dat is agenda punt 6. Er is één B-punt. En dat is het voorstel tot actualiseren van de verordening leerlingenvervoer Beemster. De fractie van de Beemster Polderpartij heeft een motie ingediend. Daarom geef ik die fractie ook als eerste het woord. Wie mag ik? De heer Schagen, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal volstaan met het voorlezen van de motie. Het is de motie leerlingenvervoer. Raadsvergadering van 28 februari 2012. Behorende bij de agenda, punt nummer 6. Onderwerp voorstel tot actualiseren van de verordening leerlingenvervoer Beemster. Gelezen het voorstel van het college. Overwegende dat. Nou, is die nog niet uitgedeeld? Oh, kopieën?
Nou, alle raadsfracties hebben zondagmiddag beide moties toegestuurd gekregen. Dus het lijkt mij dat die dus actueel aanwezig kunnen zijn. Tenzij het niet zo is, als fracties die niet hebben, dan stel ik toch voor om daar eerst een exemplaar voor te verzorgen.
Stel voor dat iemand even een paar kopietjes nog maakt, maar dat u de motie, dat u gewoon doorgaat met het voorlezen van de motie.
Fantastisch.
Ja.
Jij kan niet weg.
Overwegende dat. Punt 1. De uitvoeringskosten van deze open eindregeling voor de gemeente Beemster aanzienlijk zijn. Het risico bestaat dat aanspraak op deze regeling nog verder zal toenemen. 2. De wet primair onderwijs, artikel 4, lid 8, de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om te bepalen dat geen aanspraak op bekostiging bestaat op grond van afstand tussen woonhuis en school en het afstandcriterium van 6 kilometer uit de verordening kan worden geschrapt. Het is niet gezegd dat dat moet, maar dat kan wel. Behoort het uw bevoegdheid? Punt 3. De wet primair onderwijs, artikel 11, spreekt over de financiële draagkracht van de ouders. 4. Dat het begrip financiële draagkracht in Nederland wordt gebezigd voor inkomen en vermogen. 5. Deze aanpassingen in de verordening tot een aanzienlijk kleinere groep, kleiner beroep op deze regeling kan leiden. 6. Dat door het schrappen van het kilometercriterium en het meelaten tellen van vermogen de doelgroep onvermogend, te klein inkomen of wegens lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap niet wordt beperkt bij het kiezen van passend onderwijs. Dat er onzekerheid is over het effect op het aantal leerlingen dat door aanpassing van de regeling niet langer de scholen in het buitengebied kunnen bezoeken. Dat over ongeveer 1 jaar door de wetsaanpassing voor het speciaal onderwijs deze verordening wederom moet worden aangepast. Nu de regeling voor de duur van 1 jaar wordt vastgesteld, in afwachting van resultaten van onderzoek en inpassing van de nieuwe wetgeving, besluit het college op te dragen te onderzoeken welk effect het niet langer toepassen van het kilometercriterium en het invoeren van het vermogenscriterium heeft op het kiezen van de school in het buitengebied van Beemster, uitgaande van de huidige gebruikers van deze regeling. En 2, op te dragen in 2013 deze regeling ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad met inachtneming van de verkregen inzichten uit het onderzoek en de nieuwe wetgeving op het speciaal onderwijs. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter.
Dank u zeer. U heeft daarmee ook het agendapunt zelf behandeld.
Zijn daar nog vragen zijn uit mijn...
Het agendapunt is ook aan de orde. Dus als u daar nog iets over wil zeggen, geef ik u een overweging dat meteen te doen.
Ja. Nou, nogmaals, kort samengevat. Wij zouden prima nu een besluit kunnen nemen over het voorliggende voorstel en daarmee akkoord gaan. Maar wel met de verbintenis dat wij graag deze regeling volgend jaar met de onderzoekgegevens, zoals genoemd, weer op de rol willen hebben. En daarmee een gewogen besluit kunnen maken ten aanzien van een aanzienlijk kostenaspect in onze bedrijfsvoering als gemeente. Wij zien dat ook als een onderdeel van onze kaderstellende rol. En kunnen dit ook in de werkgroep die opgericht wordt, daarop verder aan de orde stellen. Zodat actief wordt meegedacht en besproken over de mogelijkheden tot goede inkadering en tot een goede toepassing van deze regeling. Tot zo.
Dank u zeer. Ik ga rechtsom de fractie van D66, mevrouw Segers.
Dank u voorzitter. Ik heb de tekst niet voor me, maar wel meegeschreven en ik heb hem wel toegestuurd gekregen, concepttekst. En nog niet de definitieve bij mijn weten, maar dat er is niet veel aan veranderd. Dank u wel. Ook hier enige verbazing. Wij hebben toen dit in de raadscommissie werd besproken, gepleit om de effecten van de nieuwe wet passend onderwijs te onderzoeken, om te kijken wat het effect is op deze verordening. Daar heeft de Beemsterpolderpartij nee tegen gezegd. En nu komt zij met een soortgelijk verzoek in een motie. Dus dat is bijzonder te noemen. Wij denken, er staan hier een aantal andere argumenten bij.
Bij interruptie, wij hebben daar instemmend juist op gereageerd. En dat klopt dus niet.
Oké, dat is goed om te horen. In ieder geval, het is toen niet aangenomen door de meerderheid van de raad. Maar het klopt dat u ongetwijfeld. Een gemeente kan niet aan inkomenspolitiek doen. Dus zien wij ook geen mogelijkheid om te gaan beoordelen of mensen qua inkomen en vermogen wel of niet in aanmerking komen voor vergoeding voor leerlingenvervoer. Dus wij zouden daar verder niet aan willen tornen.
Ook bij interruptie, dat is gewoon de toepassing van de wet en de regeling zoals die dan getoetst wordt aan. En dat zit integraal in de regeling. Dus daar is niets nieuws aan. Enkel het vermogenselement wordt toegevoegd. Dank u wel, voorzitter.
Dan zouden wij daar graag het college een reactie op willen. Of er dan sprake is van inkomenspolitiek, ja of nee, of dat kan. Verder stelt de Beemsterpolderpartij voor om de 6 kilometer te schrappen. Het samenwerkingsverband loopt van de Beemster tot en met Volendam en Monnikendam. Dat is een heel groot gebied. Dus je zit al heel snel aan de 6 kilometer, of dat je buiten de 6 kilometer grens komt. En dat zou dan betekenen dat mensen al heel snel niet in aanmerking zouden komen voor het leerlingenvervoer. En dat zien wij niet zitten. Dus wat ons betreft kunnen mensen rekenen op leerlingvervoer op het moment dat hun kind niet in staat is om zelf te reizen. Dank u wel.
Dank u zeer. De fractie van het CDA, de heer commandeur.
Ja, dank u wel, voorzitter. Met de BPP hebben ook wij in het verleden een aantal malen onze bezorgdheid uitgesproken over de toch enorme kosten die gepaard gaan met dit leerlingenvervoer. Maar het is een wat gratuite opmerking als je weet dat je eigenlijk met handen en voeten gebonden bent aan de wet. Je moet kinderen, je moet ouders deze faciliteiten bieden. En nou probeert de motie eigenlijk op 2 punten de zaak wat los te breken, te wrikken. En ze vragen een onderzoek aan. Nou, op zich zijn we daar niet tegen, maar we hebben wel een paar kanttekeningen. Mevrouw Segers heeft het over, mogen wij inkomenspolitiek voeren? Ja, ik denk strikt genomen, kan je dat als gemeente? Maar moet je het ook willen? Ik vind eigenlijk, en als ik zeg, dan bedoel ik wij, sorry. Wij vinden dat rijksbeleid hoort te zijn. In het Rijk, daar komen alle gegevens bijeen en als daar echt inkomenspolitiek wordt gevoerd, dan hoort dat toch niet door een gemeente gedaan te worden. Dat vinden wij oprecht. Daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Dan voeg ik iets aan toe. Meneer Schaag, u heeft het over het vermogen. Dat zou dan ook onder het inkomen gevoegd kunnen worden. Ja, maar dan vergist u zich denk ik toch, of u vergeet wellicht, dat als je echt vermogen hebt vanaf een bepaalde voet, dat je gewoon het vermogen moet bijtellen bij je inkomen. Dat weet u uit box 3. Als u in de gelukkige omstandigheid bent, dan mag je even bijdragen in de pot. Dus mensen met echte vermogens, die vallen sowieso al buiten de regeling, denk ik. Dan kom ik bij de kilometers. Ja, ik ken u als een man die ook toch de zaak goed voorbereidt. Ik denk dat het toch niet klopt wat u zegt over die 6 kilometer. Ik heb dat echt op het internet van alle kanten bekeken. En daar staat, je mag als gemeente het soepeler doen. Je mag zeggen, nou, volgens mij doet Purmerend dat namelijk, vanaf 4 kilometer of 3 of 2, als je heel goed in je slappe was zit. Maar je mag niet de zaak oprekken en zeggen, nou, onze polder is behoorlijk uitgestrekt, we beginnen maar eens met 10 of met 12. Ik denk niet dat dat mag. Overigens over de inkomenspolitiek, schiet me nog even te binnen. Er zijn arresten bekend dat de rechter dat argument specifiek aangreep om regelingen zoals u ze voorstelt te verwerpen. Ook dat vindt u op het internet. Samenvattend, meneer Schagen, wij zijn niet tegen de onderzoeksvraag van u van, ga dat eens bekijken, want nogmaals, de wijsheid in pacht heb ik ook niet. Als die 6 kilometer wel klopt wat u zegt, dan geef ik u graag gelijk. Maar ik denk dat dat echt tot op het bot uitgezocht moet worden voordat we ons allerlei ellende op de hals halen. Tot zover, voorzitter.
Dank u zeer. Fractie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u wel. Wij hebben vragen voor de indieners van de motie, dus de BPP. En we hebben wat opmerkingen voor de wethouder. Allereerst de vragen naar de BPP. Wij vragen ons af wat het doel van de motie is. Want heeft u het idee, het vermoeden, dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de regeling? Als dat zo is, zou je ook kunnen kijken naar andere mogelijkheden, zodat er die regeling goed wordt uitgevoerd. En wat bedoelt u met het risico bestaat dat aanspraak op deze regeling nog verder zal toenemen? Waar denkt u dan aan en waar baseert u zich op? Verder wilt u de 6 kilometer grens eigenlijk helemaal niet meer noemen. Dat zou betekenen dat de kinderen die minder dan 6 kilometer van een school af wonen, ook in aanmerking kunnen voorkomen voor de voorziening. En volgens mij is dat uw bedoeling niet. Verder, denken we als we u een onderzoek laat doen, het is nu 2012, februari, hoe lang mag dat onderzoek dan duren? Want we zitten zo in 2013 en heeft dat dan nog wel zin? En dan nog wat naar de wethouder. We hebben toch als Partij van de Arbeid nog wel even kritisch door de hele verordening heen zitten lezen. In artikel 4 wordt ook de tijdsduur genoemd. Wij denken dat er wel meer differentiatie mag toegepast worden. Misschien wordt dat in de uitvoering wel gedaan, maar er wordt sprake van meerdere jaren vervoersvoorziening of de hele schoolloopbaan. In samenhang met artikel 6 zou het tussentijds best wel evaluaties plaats kunnen vinden waar rekening gehouden kan worden met nieuwe of ontwikkelde omstandigheden. Kinderen kunnen dan opeens wel weer op de fiets of kunnen wel zelf met openbaar vervoer. In artikel 6 ligt die bewijslast wel erg veel bij de ouders. En wij zouden, wij hopen eigenlijk dat er in de uitvoering toch ook wel wat meer gecontroleerd zou kunnen worden. In artikel 9 wordt er gesproken over het samenwerkingsverband. En wij vragen ons af of u rekening houdt dat Beemster aan de rand van een samenwerkingsverband zich bevindt. Een dichtstbijzijnde school hoeft daardoor niet in hetzelfde samenwerkingsverband te staan. En dat zou ook vervoersmogelijkheden kunnen geven. Of zelfs nu extra kosten met zich meenemen. Ik denk dan aan kinderen die in Alkmaar of nog verder in Schagen opgevangen worden. Maar een school in Amsterdam zou misschien dichterbij gelokaliseerd kunnen zijn. En dan heb ik nog een artikel 31 vraag. De VVD had daar een vraag over gesteld. En het heeft toch een beetje voor verwarring gezorgd. In artikel 31 wordt het schooljaar 2001-2002 genoemd. Dat is een overgangsregeling voor de verordening die in 2003 is vastgesteld. Dat kan ik allemaal nog volgen. We zijn nu 10 jaar verder. En dan denk ik van, hoe zitten die kinderen dan 10 jaar op die school? Of hoe zit dat? En is er dan, is dat een aflopende zaak? En zij, nou, dan kan ik me haast niet voorstellen dat er veel mensen in die overgangsregeling nog zitten, of kinderen. En is het ook niet nodig om bij de vaststelling van deze nieuwe verordening dan een nieuwe overgangsregeling in het leven te roepen? Dank u wel.
Dank u zeer, fractie van de VVD. Mevrouw Helder.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, mijn eerste vraag is ook weer over die overgangsregeling. Mevrouw van den Berg heeft die vraag eigenlijk ook al gesteld. Want hier staat voor leerlingen van leerweg ondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs die in het schooljaar 2001-2002 een vervoersvoorziening kreeg naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs. En ja, dat blijft dus dat ze dat jaar ervoor dat hebben gekregen, dat het gewoon door moet blijven gaan. En die kinderen zitten natuurlijk niet 10 jaar op zo'n school. Dus dat lijkt me een beetje onlogisch. En ik denk dat die daarom ook gewoon geactualiseerd moet worden. Voor de rest hebben wij de motie van de partij, of van BMS Polderpartij, met onze fractie doorgenomen. En wij kunnen ons daarin vinden. En wel of het dan mogelijk is met die 6-kilometer grens.
Dank u zeer. Dan is de wethouder klaar. Ja, het woord is aan de heer Klaver.
Ja, dank u wel. Dan eigenlijk eerst maar de verordening zelf. Tweemaal komt artikel 31 langs en u merkt terecht op, het is een overgangsartikel, een overgangsmaatregel. En inderdaad is dat een aflopende zaak. Natuurlijk is er ik denk als het goed is binnen korte tijd geen leerling meer te vinden die er gebruik van maakt. Maar omdat zolang er nog een enkeling is, staat deze overgangsmaatregel er dus in. Dus als over 1 of 2 jaar, als het passend onderwijs een vorm heeft gekregen, deze verordening wellicht weer aangepast zal worden, dan zal artikel 31 anders luiden of geheel weg zijn, of hoe dan ook. Mevrouw van den Berg, u zegt iets over artikel 4 en over 6, tijdsduur, controle tussentijds. Dat is mij uit het hart gegrepen. Daar zal ik ook op aandringen dat dat regelmatig gebeurt, dat er een evaluatie is om te kijken hoe een situatie zich gedraagt en of vervoer op een andere wijze geregeld kan worden, et cetera. Maar dat heeft ook eventueel een tussentijdse andere schoolkeuze of andere maatregel is, idem dito wat dat betreft. Dat wij met ons samenwerkingsverband zoals het nu zit, geregeld is, aan de rand van het gebied zitten, dat is correct. Dat kan betekenen dat wij naar verhouding grote afstanden hebben. Maar als het inderdaad een school is die niet in ons samenwerkingsverband te vinden is, dan zou die in een andere regio dus wellicht dichterbij om de hoek van de deur kunnen zitten. Beemster Hoorn of Beemster Amsterdam, ja, noem iets op. Dus dat consequenties heeft in negatieve zin, hoeft niet te zijn. Maar ook dat zal in het kader van passend onderwijs en met die regio-indeling verder zo'n plek moeten gaan vinden. Ja, en inhoudelijk, de motie van de Polderpartij, dat spitst zich toe op 2 dingen. Ten eerste op de kilometergrens. Nou, het enige wat wij ermee kunnen doen, en de heer commandeur en mevrouw Van den Berg slaan de spijker op hun kop, dat is dat wij die grens kunnen verlagen. Dat is het enige wat wij kunnen. Wij kunnen hem niet oprekken. Wij kunnen hem ook niet weglaten, want dan zou hij nul zijn. En in alle in al deze gevallen betekent dat de kosten hoger worden. En ik heb nu juist het idee dat bedoeld wordt met deze motie om de kosten te drukken. Dat zie ik toch goed. Nou, dat zal op deze wijze dus in elk geval niet lukken. En waar het gaat om het vermogen, dat wordt fiscaal behandeld zoals ik aan de overzijde hoorde. De meesten van u zullen daar ervaring mee hebben. Maar het gaat erom hoe dat in de wet op primair onderwijs is geregeld. En er staat dus dat met inkomen wordt bedoeld, en dan is het artikel 21e, ga ik u verder niet voorlezen, maar dat is 21e van de Algemene Wet in Zaken de Rijksbelastingen. En dat is leidend en daar wordt van uitgegaan in de wet op primair onderwijs. En dan gaat het puur om het inkomen. En de vermogenssituatie van ouders wordt daarin niet meegerekend, zoals dat bij andere facetten, wet werk en bijstand en zo, soms wel gebeurt. Maar in dit geval niet. Dus als u zegt van, goh, portefeuillehouder, ga een onderzoek instellen en kom volgend jaar met resultaten. Ja, dan kan ik u eigenlijk de resultaten nu al geven. Die zullen negatief zijn. En stel je voor dat wij als Beemster, u als raad zou zeggen, maar goh, we willen toch dit of dat in de verordening hebben. Ja, de eerste, de beste ouder die zich benadeeld voelt, zal dat kunnen aanvechten. En ik kan u voorspellen wat de uitslag is. En dan hebben wij in elk geval ambtelijk een heleboel uren ingezet. En ik vraag me af, wilt u dat?
Dank u zeer. In tweede instantie de heer Schagen.
Dank u wel. Ook voor de vragen die gesteld zijn. Ik heb zojuist ook uit de reactie van mevrouw Van den Berg ook begrepen. En ik heb nog eens nagekeken. En slechts bekostiging voor het deel dat ten boven gaat. En daar zit het precies ook de crux. En dat klopt. Dus dat zou, als je het kilometercriterium weglaat, dan kom je ook tot hogere kosten. En ik sluit me aan bij dit betoog. Ja. Maar daar was eerst misverstand over en daar hebben we ook vragen over gesteld.
Wat mij betreft was daar geen misverstand.
Nee, maar we hebben dat meerdere keren naar gevraagd. Laat ik zo zeggen, bij ons bestonden daar vragen over. We hebben daar geen heldere antwoord op gekregen. En dan krijgen we nu vanavond, hebben we wel dat inzicht gekregen hoe dit nu precies zat. En daar zaten we steeds mee te worstelen. En dat is ons niet in de beantwoording duidelijk geworden. Laat ik het zo zeggen. En vandat dat ook de aanleiding was tot de motie.
Ja. In welke beantwoording is dat niet duidelijk geworden, meneer Schagen?
Ja, ons tenminste niet.
In welke beantwoording?
Wij hebben namelijk vragen gesteld over dat kilometercriterium. En dat werd daarmee eerder niet duidelijk. En dat heeft aanleiding gegeven tot deze vragen. Nog even terugkomend op dat vermogen en financieel draagkracht. Nu wordt de artikel 21, hoor ik zeggen, van de erbij gehaald. Hier wordt in de verordening en ook in de wetgeving worden verschillende begrippen gehanteerd. En dat was voor mij ook aanleiding om te zeggen welk begrip hanteer je dus. Dat is willekeur, ja, zou ik zeggen, want er wordt een moment wordt hier inkomen en het andere moment draagkracht. En als je kijkt naar draagkracht, dan heb ik gezegd, nou, dan moet je ook vermogen meenemen. En dan is het strikt logisch dat ook de norm van de wet werk en bijstand, en dat is gewoon een glasheldere norm is daarvoor, ook ten aanzien van vermogen. En als je meer vermogen hebt als een bepaalde hoeveelheid, dan wordt het toch moeilijker om aan zo'n regeling te voldoen. Maar ik zie dat daar nog op geschud wordt. Maar dat was aanleiding ook.
Voor de belastingen, meneer Schagen, 22.500, het belastbaar totaalinkomen, dat is de grens momenteel. En men praat echt niet over vermogen. Ik snap niet waar u dat gelezen heeft.
Nou ja, het is
maar goed,
simpel.
Het is nu helder, denk ik. Het
is heel simpel. Ben je vermogend en heb je op dat moment niet inkomen, kun je wel gebruik maken van de regeling. En dat was voor ons aanleiding om daar een vraag ook over te stellen en ook kritisch over te zijn. Want dan ben je vermogend om dat te doen. En van dat zijn we ook blij met de steun van de VVD aan dat punt. Enkel over de 6-kilometer regeling, daar kan ik dan niet meer uit de voeten op dit moment. Het doel van de motie was nog steeds, en al het onderzoek wat we in de voorgaande tijd hebben gehad, om te kijken of je die kosten kunt beheersen op termijn. En dat te onderzoeken. En er is al een deel van het onderzoek is vanavond gebeurd. En wij wilden ook zeker niet dat het leerlingvoer naar de buitengebieden, naar de kwetsbare scholen, daarmee in gevaar zou brengen, zou komen. Nou, helder.
Maar u trekt de motie dus in?
In zoverre, ik zou hem toch, in verband met de aanpassingen die wij volgend jaar hebben, en met de argumentatie die we nu hebben, zou ik hem toch weer graag volgend jaar aan de orde willen hebben. Ja, juist. En dat was precies de kern van de motie, met het inzicht en het doorzicht op alle gegevens en alle beperktheid van informatie die wij hadden.
En dat nog, u heeft nog geen antwoord gegeven of u het een heilzame zaak vindt dat wij als gemeente inkomenspolitiek gaan bedrijven. Want dat doe je dus wel.
Dat is mijn stelling dat we dat niet doen, want dan zouden we tekenen. Namelijk dat de financiële draagkrachtregeling, die in artikel 24 ook keurig woord staat in de regeling die we hebben, die we gaan vaststellen. Dat is ook vermogens, dat is sorry, ook inkomstenpolitiek. Er staat namelijk gewoon een inkomstengrens. Dus, maar ik wil daar helemaal niks aan veranderen. Ik wil helemaal geen inkomstenpolitiek bedrijven. Ik wil gewoon het element vermogen naast inkomen betrekken in de afweging of hier recht maken op deze regeling.
Maar dat is in de sociale wetgeving uitsluitend bij het wetwerk in bijstand toegestaan.
Heer commandeur en anderen, nee, de heer commandeur in dit geval. Het is de termijn van de heer Schagen. Als u straks nog opmerkingen heeft, dan krijgt u het woord. Heer Schagen, rond uw betoog af. Ik wil wel van u weten als voorzitter van deze raad wat u nu met die motie doet. Want een klein beetje motie aannemen, dat kan niet. Het is of deze helemaal of het is een andere motie. Misschien wilt u dat meenemen.
Ik zou zeggen, de motie in zijn strekking zou ik hem wel graag wel handhaven. In die zin dat ik hem toch graag de opdracht aan de raad zou willen vragen. De opdracht van de raad aan het college of wij volgend jaar toch wederom dit punt aan de orde kunnen stellen.
Ja, maar als u de motie overeind houdt, dan breng ik de motie op zich in zijn geheel in stemming. Dus mijn suggestie aan u is om de wethouder nog een toezegging te ontlokken die de motie overbodig maakt. Want anders komen we in een heel lastig parket van dan moeten we een motie in stemming brengen waarvan drie kwart van de motie wettelijk niet eens kan. Nou zeg ik het maar even uit mijn hoofd. Nee, ik denk dat ik wil eerst het termijn even afmaken en dan het woord aan de collega.
Ik sluit mij nog bij je voorstel.
Ja. Wat zegt u?
Ik wacht even de reactie af van het.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Wij stemmen niet in met deze motie en omdat wij geen inkomenspolitiek willen bedrijven als gemeente. En omdat wij geen dekking zien voor een onderzoek, er is verder zijn geen financiële middelen voor uitgetrokken. Wij hebben de vorige keer gevraagd om een onderzoek of te kijken wat is het effect van passend onderwijs. Wij wachten de invoering van de wet af en wij zullen dat gewoon kritisch volgen om te kijken wat het effect is. En mocht er aanleiding zijn in de loop van het jaar om de verordening open te breken, dan zullen wij dat alsnog doen. Maar deze motie steunen wij niet. Dank u wel.
Dank u zeer, de heer commandeur.
Ja, de heer Klaver heeft heel duidelijk gemaakt dat dit een heilloos onderzoek is. Want u vraagt in wezen om een onderzoek en daar steun ik u op zich in. Maar als je er goed over nadenkt, krijg je daar dus nu al vanavond antwoorden op. En dan moet u daar niet om vragen. Wacht dan in godsnaam maar eventjes het passend onderwijs af. Dan weten we ook getallen. Hoe gaat dat lopen? Wordt het groter aanbod? Wordt het kleiner? En dan kan je bepalen, maar je gaat nu niet zeggen van nou, volgend jaar kom ik wel misschien met de motie. Ik begrijp het nu. Ik vond het ook niet zo'n helder van meneer Schagen. En ik denk dat hij het achteraf denkt van nou, die motie moet ik maar intrekken. Ik stem hem in ieder geval niet voor.
Mevrouw van den Berg.
Meneer commandeur weet altijd precies wat je denkt. En, hè? Je kan goed nadenken voor een ander. PvdA is voor de actualisering en tegen de motie.
Hartelijk dank. De VVD, mevrouw Helder.
Ja, wij zijn voor de actualisering. En ik had net al gezegd dat wij de motie zouden steunen. Maar we wachten het antwoord van de wethouder af.
Dank u zeer. Dan is het woord eerst aan de heer Klaver. En de heer Dings had ook nog iets, wilde ook nog iets toevoegen. De heer Klaver.
Ja, u hebt als raad ieder jaar in feite wel twee mogelijkheden om hier weer over te spreken. Om dit weer aan te kaarten. Dat is bij de begroting en dat is bij de jaarrekening. En dat heeft u andermaal gedaan, als ik goed kan luisteren op deze grote afstand. Natuurlijk, het komt regelmatig voor. Volgens mij ingegeven door een totale kostenpost die als groot ervaren wordt. Ja, het is een forse kostenpost. Nogmaals, het is een onafhankelijke beoordeling of kinderen ergens voor in aanmerking komen. En mijn stelling is als portefeuillehouder onderwijs. Dat kinderen het beste van het beste moeten hebben. Dat als hun onderwijs, hun juiste onderwijs, hun passend onderwijs 15 kilometer verder weg is, dan is dat 15 kilometer verder weg. En dan worden de kosten boven de 6 kilometer worden vergoed. En er wordt gekeken naar het inkomen als het al aan de orde is. Want als het speciaal onderwijs is, dan is de bijdrage nul, kan ik u ook nog zeggen. Maar als er een andere keuze is, die door andere argumenten bij ouders wordt ingebracht, ja, dan wordt daar gekeken naar dat inkomen. En nou, de getallen heeft u gehoord, ze staan natuurlijk in het stuk en de heer commandeur kent ze uit zijn hoofd. Dat is de enige toezegging wat ik u doe. Kijk, en dat er in het kader van passend onderwijs iets verandert en dat kosten wellicht nog hoger worden. Of niet, want het hoeft per se niet. Want u weet dat binnen passend onderwijs, en ik weet niet of u zondag heeft gekeken naar Buitenhof, een kijkenswaardig programma, dan heeft u kunnen zien dat passend onderwijs kan betekenen op de basisscholen, SEC, waar de leerkrachten geacht worden, al of niet met een kleine financiële vergoeding of een kleine ondersteuning, mevrouw van der Berg, dus meer in eigen huis te verzorgen voor kinderen. En strikt genomen zou dat betekenen dat er dus minder leerlingvervoer is. Het zou kunnen, maar ik garandeer het u niet, want je weet ook niet wat er op je pad komt. Ik ken de kennis en de kunde van de kindertjes van 2 en 3 en 4 op dit moment niet. Komen we over een paar jaar achter.
Dank u zeer. Het woord is aan de heer Dings.
Ja, nog even over de inkomenspolitiek. De Centrale Raad van Beroep heeft in een aantal uitspraken in december van het vorig jaar elke gemeente die plannen heeft op het gebied van eigen inkomenspolitiek een genadeloze tik op de vingers gegeven. En dat was met betrekking tot de WMO. Maar ik denk dat de analogie heel sterk is. Ik zou dus in elk geval in die zin de Raad dat mee willen geven.
Dank u zeer. Ik denk dat we alles gezegd hebben wat er te zeggen is. Ik zal straks eerst het voorstel zelf in stemming brengen. En daarna even vragen of de motie nog overeind blijft. Of dat die ook in stemming moet komen. Het voorstel zelf. En dat is het voorstel tot het actualiseren van de verordening leerlingenvervoer Beemster. Ik constateer dat die unaniem is, wordt aangenomen. Waarvan akte? Dan de motie. Mijn vraag aan de Beemster Polderpartij is, de motie ligt nog op tafel. U houdt hem op tafel.
Want ik heb geen toezegging van de wethouder gehoord om daar volgend jaar met ook rekening houdt met de aanpassing van het gepaste onderwijs, om daar op terug te komen. En die verbinding hadden wij gemaakt in de motie, dus dat is mij nog de reden om het toch nog te handhaven.
We zullen in het kader ook van de 3 decentralisaties, en daar hoort de passend onderwijs inmiddels nadrukkelijk bij, wel met beleid komen op dit punt en dus ook verordeningen. Maar ik denk dat dat in lijn is met wat er nu voor ligt, het besluit wat u net genomen heeft.
Dus dan wordt die voor de duur van 1 jaar wordt die vastgesteld. Ja, of in de orde van 1 jaar. Ja, en dan komt die opnieuw.
De heer Klaver nog.
Als passend onderwijs vorm krijgt, dan zal die ongetwijfeld weer aangepast worden. En of dat 1 jaar is of 2 jaar, dat zal blijken.
Is dit nu voldoende? Trekt u bij deze de motie in?
De motie in.
Dank u zeer. Dan ronden we agendapunt, moet ik even kijken, 6 ronden we af. Dan agendapunt 7, dat zijn de ingekomen stukken. Dat zijn er niet veel, ik dacht een stuk of 2. Er zijn 2 stukken. Het jaarverslag kinderopvang wordt u voorgesteld voor kennisgeving aan te nemen door het presidium. Ik ga ervan uit dat u daarmee akkoord gaat. En de 2e ingekomen stuk is de brief van wethouder Dings over de voortgang bij de herstructurering sociale werkvoorziening. Ik neem aan dat die nu ook voor kennisgeving wordt aangenomen. Voorstel van het presidium, ja. Dan hebben we agendapunt 7 gehad. Ik ga naar agendapunt 8. Dat zijn de mededelingen. Zijn er mededelingen van uw kant die in dit verband gedaan moeten worden? Ik kijk even rond, ook naar het college. Niet, nee. Is agendapunt 8 daarmee afgehandeld? Agendapunt 9, dat is verslaglegging door vertegenwoordigers van de Raad in besturen of in commissies van gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, cum annexes. Is er nog verslag te doen? Ik kijk eerst naar mijn rechterzijde.
Ik wil alleen mededelen dat ik 13 maart niet aanwezig ben.
Ja, dat is een mededeling, die hebben we net gehad. Maar ik heb nu het over verslaglegging. Niet andere kant ook geen verslaglegging te doen. Dan sluit ik agendapunt 9 af. Ben ik toe aan agendapunt 9a en dat is de inspraak. Ik verzoek de inspreker, ik ben uw naam even kwijt. De heer Blijlevens, of u daar plaats wil nemen en uw inspraak te doen. U heeft het woord. En de heer commandeur zal u wijzen hoe de... U weet het al. Gaat uw gang.
Dames en heren, leden van het college van BMW en gemeenteraad. Dank voor deze mogelijkheid voor mij om te mogen inspreken. Het gaat over de herinrichting N243 zoals die gepland is, zoals die nu gepland is. Die wil ik graag onder uw aandacht brengen. Maar ik wil eerst een vraag beantwoorden die mevrouw Van den Berg gesteld heeft aan meneer Klaver. Ik kan hierop antwoorden dat ik uitstekend geluisterd heb. En ik niet alleen. Wij hebben ontzettend, met z'n allemaal ontzettend goed geluisterd. En dat is ook precies de reden waarom dat ik hier zo zit. En met wij bedoel ik alle mensen, de aanwonenden van de N243 en de klankbordgroepen. Ik moet alleen zeggen dat er van de andere kant niet zo heel erg goed geluisterd is. Als bewijsstuk zou je even naar het programma kunnen kijken, Slag om Nederland, wat gaat over het N23, dus N23. Dit even terzijde. Waar gaat het de provincie om in de herinrichting? Ik ga mijn best doen het in 5 minuten tijd voor elkaar te krijgen. Waar gaat het om in de reden om de herinrichting van de N243? Het gaat om de veiligheid te vergroten. Wat natuurlijk een nobel streven is, hoewel opgewerkt moet worden dat onze weg niet echt hoger scoort dan de gemiddelde wegen hier in Noord-Holland. Dat kun je nalezen in het risicoanalyse. Bovendien zijn dat oudere cijfers en die cijfers die zijn volgens mij aardig achterhaald. Zeker nu er bermtegels langs de weg liggen. Wij zijn ook niet gerust op voor onze aanwonenden dat het voor ons ook veiliger gaat worden. Sterker nog, dat is niet het geval. Als je kijkt naar het interview, als je goed geluisterd heeft naar het interview van mevrouw Post, wat ze gegeven heeft na de bijeenkomst op 16 februari, te lezen op internet, te horen op internet zelfs, bij RTL, Radio TV Noord-Holland. Daarin zegt ze letterlijk dat het voor sommige mensen onveilig wordt. Die sommige mensen kunt u op de vingers natellen, dat zijn wij natuurlijk. De aanwonenden van de N243. Dat is ook precies de reden waarom dat wij zo gemotiveerd zijn. Laat ik even beginnen met de plannen. De provincie is voornemens om onze weg aan te leggen als een gebiedsontsluitingsweg. Dat betekent dat het een 80 kilometer weg zou gaan worden. Het probleem is echter dat een 80 kilometer per uur weg eigenlijk geen erfaansluitingen of ontsluitingen zou hebben. Dat is ook geregeld in de richtlijnen van de CROB. Alles bij elkaar zijn iets van ruim 50 erftoegangen, moet ik zeggen. Deze regeling die loopt als het ware de provincie aan haar laars. Omdat er geen erftoegangen zijn, zijn er natuurlijk ook geen uitvoerstroken nodig. Maar er zijn wel erftoegangen, dus er zouden eigenlijk ook uitvoerstroken zijn. Met het verdwijnen van die uitvoerstroken ontstaan er echt gevaarlijke situaties. Het meest maf is dat in het verleden zijn juist van die uitvoerstroken aangelegd om de veiligheid te verhogen. Dat gaat, de provincie wil dat nu terugdraaien en dat is eigenlijk, kan ik niet anders concluderen dan dat de provincie niet wil leren van de geschiedenis. Noordvaart Schermhoornenweg, dat stuk, dat gaat een gebiedsontsluitingsweg worden. Dat betekent dat het aanzienlijk verbreed gaat worden. Ik heb zojuist laten vertellen dat het 5 meter in het geval van de familie Boon is, wat richting hun huis komt. Ik hoef niet uit te leggen wat dat voor impact heeft. Wij schatten in dat door de verbreding van de weg de weggebruiker juist uitgenodigd wordt om met hogere snelheid langs over onze weg te rijden. Ik bedoel razen. En nog meer dan nu het geval is. En ieder zal begrijpen dat de verkeersveiligheid beslist niet ten goede zal komen. De provincie heeft voorspeld het aantal voertuigen dat dan over onze weg zal gaan iets van 25.000 per dag zal zijn. Nu is het iets van 18.000, hoewel ik verschillende getallen gehoord heb. Hoe het ook zij, het is beslist een toename en ik heb een beetje uitgerekend, dat zal iets van 40% meer zijn. Daar rijden ze bijna bumper aan bumper in de spits. Kunnen ze zich voorstellen hoe wij er onze erftoegang af moeten komen? Stoplicht graag. Ik en met mij alle aanwonenden, ik wil niet geloven dat die verhoging van het aantal weggebruikers plus de verbreding van de weg, plus het wegvallen van de weg van de uitvoerstroken dat dat geen negatieve invloed zal hebben op de verkeersveiligheid. Met andere woorden, de weg zal er beslist niet veilig op worden. En ik kan u verzekeren dat de provincie die weet dat ook niet. De provincie heeft op geen enkele manier duidelijk gemaakt, op geen enkele manier becijferd wat de resultaten zullen zijn als die herinrichting een feit is. Ze weten niks te melden over verkeersongevallen, ze weten niks te melden over eventueel dito verkeersslachtoffers. Domweg omdat daar geen cijfers van zijn. Ze hebben het niet doorberekend. Ondanks het feit dat het verder niet uitgezocht is, willen ze toch koetgekoet de herinrichting doorzetten. Nou, nogmaals, de plannen van de provincie wordt onze weg beslist, er wordt er niet veilig op en de provincie wil en kan dat niet aantonen. Opgemerkt moet worden dat de N243 niet de enige Oost-West-verbinding is. Je moet het zien in een grote geheel. We hebben aan de noordkant de N23, we hebben onze weg en in het zuiden hebben we de 244. Er bestaan vergevorderde plannen om de N23 aan te gaan leggen, want zo heet die nog niet, door te trekken als het ware. Wij snappen niet, wij willen ook niet snappen, wij begrijpen er helemaal niks van. Waarom dat de provincie niet even wil wachten om te kijken wat het effect is als deze weg gerealiseerd is. Wat er dan gebeurt met het verkeeraanbod bij onze weg. Waarschijnlijk is het dan niet eens meer nodig. Kijken naar de andere weg, de N244. Dat is een weg zonder erftoegangen. De weg is aanvankelijk voorbestemd voor een goede Oost-West-verbinding. Je kunt zelfs ook zien dat die bijna dubbele rijstokken moet kunnen gaan hebben, in ieder geval tot aan het kanaal, tot Averhoorn. En wij kunnen niet begrijpen waarom dat die verbinding niet ingericht wordt als een iets snellere route tussen Purmerend en Alkmaar.
Meneer Blijlevens, kunt u afronden alstublieft?
Nou, eigenlijk niet.
Ja, maar uw 5 minuten zijn al dik om. Dus
nou, dan dank ik u.
Even wat tempo. Nee, u kunt nog een belangrijk item noemen, want ik wil u niet geheel het woord ontnemen, maar misschien een slotconclusie.
Ik wil in ieder geval zeggen dat de weg onveiliger gaat worden, dat die milieu-onvriendelijker gaat worden. Het andere punt is dat het landschappelijk karakter van de polders aangetast gaat worden. En dat zouden wij eigenlijk niet moeten willen met ons cultureel erfgoed. En uiteindelijk, ik wil ook niet geloven dat wij sneller zullen zijn om van punt A naar punt B te rijden, dus van de Noorderdijk naar Ranzijn toe, als we 80 km per uur mogen rijden in plaats van 60 km per uur. Zeker niet als je in gedachten neemt dat we en te maken hebben met landbouwverkeer en te maken hebben met onze vrachtwagens. En ik denk dat ik wel ongeveer gezegd heb wat ik heb willen zeggen. En als ik het niet gezegd heb, dan heb ik het op papier aan u toegestuurd.
Zeker. Dat klopt. Hartelijk dank. Wilt u nog even blijven zitten? Want ik wil de raadsleden nog in de gelegenheid stellen een vraag te stellen. De heer Groot.
Ja, dank u wel voor uw betoog. U zegt dat de aanleiding van de provincie is dat ze de veiligheid willen aanpakken en ook het profiel willen moderniseren. Maar u legt ook een verband tussen die twee maatregelen, beveiligen en moderniseren, en de capaciteit. Is het nou zo dat dat een gevolg is van het een of ander, of is er sprake van een autonome groei die ook in de huidige situatie zal plaatsvinden, dus in het oude profiel? En mijn vraag is dan, vindt u die groei in het oude profiel verkeersveilig genoeg? Of zegt u van nee, dat ook in het oude profiel zou je dan terug moeten naar 60 km per uur?
Ja, wij opteren voor een 60 km per uur weg.
Dank u zeer. Nog meer vragen? Kijk even aan mijn rechterzijde, de heer commandeur.
Ja, ik dank de heer Blijlevens ook voor zijn uitvoerige mails die naar gaande, helder. Meneer Blijlevens, als ze het pistool op de borst plaatsen en ze zeggen, nou, u moet kiezen hoor, en kan niet. U zegt of 80 kilometer en dan mag u uw uitvoeg- en invoegstroken houden, of andersom. Wat kiest u dan? Wat zou u het minst graag opgeven van deze twee?
De keuze blijft voor een 60 km per uur weg. En wel hierom, als je kijkt met de 80 km per uur weg, dan wordt het een heel stuk breder. Ik heb het voorbeeld van de familie Boon aangehaald. Wij praten hier over de Beemster, maar je moet verderop kijken naar de schermen. Dat gaat er straks waarschijnlijk niet uitzien. Het wordt sowieso een stuk breder ten koste van het landschappelijk.
Dank u zeer, dank u zeer. Nog meer vragen? Dan dank ik de heer Blijlevens voor zijn inspraak. Het volgende agendapunt is een motie, dienaangaande hetzelfde onderwerp. Dus het zal ongetwijfeld een interessante discussie worden. Ik stel aan de orde, en dat is agendapunt 9b inmiddels geworden, de motie van de Beemster-Polderpartij. En ik geef u graag de gelegenheid als eerst het woord erover te voeren. Ik zie de heer De Lange. De heer De Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal starten met de motie en ik zal hem straks nog verder toelichten als mijn koffer opzij is. De Raad van Gemeente Beemster in vergadering bij 1...
Mag ik heel even nog? Is de motie op papier al uitgedeeld?
Hij is op dezelfde wijze verspreid als de motie leerlingenvervoer.
Nee, volgens mij telt dat niet. Het is een concept geweest. En wij
we hebben geen concepten bestuurd. We hebben de definitieve versie bestuurd.
Laten we hier niet over discussiëren. Ja. Ik zal vragen of de motie alsnog even gekopieerd kan worden.
Volgens mij gaat de postbezorging niet via de BBP.
Ondertussen kan de heer Lange de motie voorlezen als u wil.
Motie in zaken N243. De Raad van Gemeente Beemster in vergadering bijeen op 28 februari 2012 overwegende dat. Ten eerste, de provincie Noord-Holland voornemens is om de N243, lokaal bekend in Beemster als de Schermerhornenweg, qua wegprofiel op te waarderen. Daarmee conform te maken aan de geldende richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg, een en ander om de verkeersveiligheid voor de weggebruikers te vergroten. Ten tweede, daarvoor een geleidelijke verkeerstoename van 14.000 naar 25.000 voertuigen per dag na de reconstructie worden verwacht. 3. De aanwonenden deze verbetering van de verkeersveiligheid ervaren als een grote bedreiging voor hun veiligheid om van en op hun erf te komen. 4. De N244 als stroomweg juist bedoeld was om de grote verkeersstromen van west naar oost vice versa op te vangen, maar door de extra lus bij de ringweg Alkmaar zijn aantrekkingskracht voor vlotte doorstroming heeft verloren. 5. Dient ten gevolge automobilisten en veel vrachttransport de kortste route nemen via de N243 en daarmee het sluipverkeer door de polders bevorderd. 6. Er op termijn, 4 jaar vermoedelijk, een nieuwe Oost-Westverbinding ontstaat met de N23 tussen Alkmaar en Hoorn en uiteindelijk Zwolle. 7. 3 hoofdverbindingen in de Oost-Westrichting op nog geen 15 kilometer uit elkaar te veel van het goede is. 8. Daarmee de investeringen voor de reconstructie van de N243, behoudens enkele rotondes op gevaarlijke plaatsen, weggegooid geld is. 9. Ook in de Schermer tot aan het college getwijfeld wordt aan het nut van deze reconstructie. 10. Het beeld van deze rechte weg in het open landschap door deze reconstructie drastisch wordt verminkt door het verdwijnen van veel karakteristieke bomen, bruggen en streekeigen kenmerken. 11. Lokale ondernemers hun werk niet meer kunnen doen als zij zonder verkeersregelaar hun vee en producten uit Eilandspolder halen of brengen. Ze zijn daarbij aansprakelijk voor eventuele ongevallen. 12. De toename van onveiligheid en fijnstof het wonen en werken op en langs deze weg onmogelijk maken en verpaupering van deze karakteristieke toegang van de Beemsterpolder tot gevolg heeft. Besluit het college op te dragen, ten eerste te bevorderen dat deze reconstructie wordt stilgelegd totdat uit onderzoek de effecten van de aanleg van de N23 en de verbeterde verbinding N244 heeft aangetoond dat deze maatregelen sociaal-maatschappelijk verantwoord zijn. Ten tweede te bevorderen dat onderwijl een 60 kilometer regime wordt toegepast om de veiligheid van het verkeer en de gezondheid van de bewoners te verzekeren. En ten derde, advies in te winnen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de voorgenomen ingrepen van de provincie Noord-Holland en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, ik wil nog beperkt toelichten. De motie zegt op zich al voldoende. Collega Schagen en ik hebben in het verleden tot 4-5 jaar terug alle bijeenkomsten die in Schermer met name, want dat is factor 19 als het gaat om het aantal aansluitingen, hebben bijgewoond. Ook het ambtelijk apparaat van Beemster was daar altijd bij vertegenwoordigd en dat is prijzenswaardig. Ons uitgangspunt was destijds dat wij in het kader van duurzaam veilig, zoals wij in die jaren volop mee bezig waren om de gehele polder duurzaam veilig in te richten en waar mogelijk het wegprofiel daarop aan te passen. De complimenten gaan nu nog uit naar het recentelijk aanpassen van de randweg en een gedeelte middenweg die nu ook 60 is geworden. We zijn aardig op weg. Uiteindelijk is in het traject met vele bijeenkomsten met bewoners is er een parallelweg is uit beeld geraakt. En de provincie was vastbesloten om door te zetten als het gaat om de verbreding. Waarmee, en de inspreker heeft het ook verwoord, heel veel zaken in het wegprofiel eigenlijk de erven van bewoners gaan aantasten. En daarmee beeldbepalende bruggen, ook bomen. Ik heb het genoemd in, de opdracht aan het college. Uiteindelijk heeft de provincie, de Raad van Beemster, een rapportage aangeboden. Of in ieder geval voor kennisgeving konden we aannemen waar we ook nog iets over konden zeggen als het gaat over het uiteindelijke resultaat. Wij hebben daarvan gezegd dat met name de rotonde op Westdijk Schermorgendeweg een hele belangrijke optie is om positief te kijken naar de opwaardering zoals destijds is voorgesteld. Maar wij hebben daar nadrukkelijk gesteld, en enige ironie kunt u ons niet verwijden, dat wij de provincie heel veel succes hebben gewenst als het gaat om de onderhandelingen met de aanwonenden. En dat moment is nu, vandaar deze motie. Dank u wel.
Dank u zeer. Anderen? Ik kijk maar even door. Fractie van D66. Wilt u reageren op de motie? Of niet? De heer Zeekant.
Ja, kijk, dit is natuurlijk een proces wat er al jaren loopt. 1, 2, 43. Het heeft mij ook hoogstelijk verbaasd toen de tijd dat de 244 op die manier werd aangesloten bij Alkmaar. Met een nieuwe ring van Alkmaar. Het is gewoon verkeersbelemmerend. Mijn chauffeurs kiezen 's morgens lekker voor de N243, want daar hoeven ze niet zo langer over te doen. Dus dat, men neemt gewoon de kortste weg. En ik ben groot voorstander om N243 volledig te ontmoedigen, op welke manier dan ook. Ik vind dat en Rijk en provincie achterwege blijven. En dat is niet een proces van nu. Dit is al, ik kan me nog een bijeenkomst herinneren van denk ik 8 jaar geleden in Schermer. En dat bewoners daar en ook de lokale bestuurders dat op die manier riepen om in ieder geval niet de N243 op te waarderen en juist af te waarderen en gewoon een normale wijkontsluitingsweg zoals hier genoemd wordt, niet meer en niet minder dan het zo is zoals hij nu is. En hij is eigenlijk al een beetje doorgeslagen. En als je over de middenweg rijdt in onze polder, dan af en toe denk ik wel eens hoe is het mogelijk. We worden gedwongen om door Averhoorn te gaan met die ook daar niet op is ingericht. En we blijven maar doordrammen en we nemen niet de verantwoordelijkheid, want daar gaat het een beetje mank aan, om de N23, wat ooit eens een keer een rijksweg zou worden. Het Rijk heeft hem geschrapt en de provincie zit ermee opgezadeld om die N23 op die manier uit te voeren. En ik ben volledig onderschrijven bij de motie van ingediend door de BBP. En ik denk dat die ook knepelhard ter oren gebracht dient te worden bij de provincie. En op allerlei wijze moeten we daar absoluut niet aan meewerken.
Hartelijk dank. Ik ga het rondje maar volgen. Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. Als wij ons gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, wat er als onderzoek ligt, serieus willen nemen, dan zullen we deze motie moeten onderschrijven. En wij willen dat ook. Als Partij van de Arbeid staan wij achter deze motie. Als wij serieus het sluipverkeer door Beemster willen aanpakken, dan zullen we het verkeer wat de N243 neemt moeten ontmoedigen en niet aantrekken. En zeggen, jongens, rossen we lekker overheen, dan kunnen we nog meer aan. Want dat is niet zo. Dus wij onderschrijven deze motie ook en zijn erg benieuwd naar de standpunt wat de wethouder in gaat nemen.
Dank u zeer, de heer commandeur.
Welk een onvermoede eensgezindheid. Ja, het CDA staat zeer sympathiek tegenover deze motie. Ik vroeg net aan de heer Blijlevens, als u nou moet kiezen. Want ja, ik heb sterk het gevoel dat die opwaardering met een 80 kilometer regime, dat dat nauwelijks tegen te houden valt. Maar goed, niet wankelmoedig, we kunnen altijd een geluid afgeven. Maar dan zou ik in ieder geval willen pleiten voor die 50 aanwonenden, dat zij op een nette manier in en uit kunnen voegen. Want anders is het echt, dan worden ze als een soort buffer gebruikt om het verkeer snelheid tegen te gaan. Ik kan me wel wat voorstellen wat de heer De Lange zei over de N23. Het is toch wel erg druk en moeten we nou werkelijk drie wegen kort na op elkaar een soort west-oost verbinding laten vormen. Dan zou mijn idee zijn, er wordt nu trouwens ook al regelmatig 80 kilometer gereden, dus wat dat betreft zoveel, zo erg houden ze zich niet in. Dan denk ik, wacht dan eventjes af tot de N23 er is. Bekijk dat dan en dan kun je alsnog besluiten om een andere maatregel te nemen. Voor de rotonde betreft, daar kunnen we wel mee instemmen. En eigenlijk ja, staan wij achter de motie. Ik ben ook erg benieuwd wat het college hierover te zeggen heeft. Dank u wel.
Hartelijk dank, de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, we spreken dus over een weg die van een andere wegbeheerder is. En die is volgens mij nu 80 kilometer per uur en nu onveilig. He, dus hij is nu dus onveilig. Ook als er niks gebeurt, als er geen groei is, als al die mensen terug weten te dringen dan wel tegen te houden, dan blijft hij nu zijn huidige status quo houden. En die is langs alle normen onveilig. Dus daar moeten we wat aan doen. De bewoners die maken onderscheid in die toenemende intensiteit in de verbredingen. Die heeft dan ook gevolgen voor hun eigendom, maar ook voor hun aansluiting. Volgens mij zit daar wel een mogelijke oplossing. Omdat de provincie volgens mij wel erg rigide vasthoudt aan het weghalen van uitvoegstroken waar die historisch gegroeid zijn en hun nut en waarde hebben bewezen. En ze zich beroepen op een richtlijn die weliswaar van een instantie is, maar die bedoeld is om bij kruispunten, zeg maar, het afdekzichtprobleem op te lossen, waardoor ze geen uitvoegstroken meer willen hebben. Want dan kan er iemand achter een afslaande vrachtwagen schieten en daar weten we alles van wat er dan gebeurt. Maar volgens mij is dat op erf niet zo. Dus ik zou daar zeker nog wel maatwerk voor zien. Ook hier kun je denken aan parallelwegen, verbreed fietspad is mogelijk. Want de ingreep zelf is wel sympathiek. Er worden knelpunten opgelost, het fietsklimaat wordt verbeterd. En er wordt ook aan boombeplanting gedaan, dus het coulissenlandschap wordt er verfraaid. Kortom, daar zit veel verbetering in. Het enige grote probleem blijft nu dus van het verkeersregime. Dat staat in feite los van de profieldiscussie. Kun je er, of althans heeft er indirect mee te maken als je 60 kilometer zou kunnen afdwingen, maar dan moet je in de hulk beginnen en dan eindig je bij Ranzijn. Dat is een heel end hoor. En de inspreker zegt, dat zal in de praktijk niet uitmaken, want je hangt achter trekkers en je hangt achter vrachtwagens. Nou, dat betwijfel ik. Ik denk voor een dergelijke weg met deze functie nauwelijks realistisch is. En nogmaals, daar gaan we niet over. Dus dat zal een... Ik ben benieuwd of de wethouder daar nog licht in ziet. Kortom, ik denk dat het in beide gevallen maatwerk mogelijk is op locatie bij de bewoners. Dat daar min of meer de huidige situatie kan worden hersteld als je daar met de provincie in gesprek blijft. En dat wij, denk ik, een 60 kilometer regime heel sympathiek vinden, maar nogmaals, daar zie ik wel wat problemen om dat bij de hulk in te stellen vanaf de A7 en tot aan Ranzijn. Want als hij dan terugkomt, dan zijn je bloemetjes wel verwerkt, denk ik.
Hartelijk dank.
Bent u naar voren of tegen? Zeg het eens duidelijk.
Ik heb op dit moment niet een uitspraak. Ik wil even de wethouder horen. Want kijk, wij zijn bevoegd voor
Dat voor... is sowieso handig om eerst het college antwoord even af te geven.
Ja, lijkt me wel, want we zijn bevoegd gezag ten aanzien van het bestemmingsplan. Nou, daar, als college zegt we zetten dat als breekijzer in, ja, dan. Maar daar ben ik benieuwd naar. Dus.
Het woord is aan het college, de heer Klaver.
Ja, voorzitter. En eigenlijk ook in vervolg op de vraag die in de raadscommissie al gesteld werd. Een onveilige situatie die, waar iets aan gedaan moet worden. Onderhoud wat sowieso gepleegd moet gaan worden. Dus er moet sowieso gewerkt gaan worden aan de 243. En ja, dan gaat het om de aantallen verkeer wat daar verwerkt moet worden. Het gaat om de functie van die weg. Ook als je dat gaat bezien in het licht van de 3 Oost-West-verbindingen, wat zeg ik, de 2 Oost-West-verbindingen die er zijn en een derde die er aankomt, naar wij mogen hopen. Maar met name die 244, daar wil ik iets van zeggen, want dat onderschrijf ik van harte, dat een weg is die meer verkeer zou moeten gaan verwerken. En dat kan niet ook als je er zo naar kijkt, hoewel ik u wel aangeef dat er af en toe sprake is van terugslag waar de 244 bij de rotonde op de Rijksweg 7 gaat aansluiten. Maar goed, als je kijkt naar de aantallen die op dit moment verwerkt worden, zijn die op de 244 aanzienlijk minder dan op de 243. Overigens, die aantallen die een eigen leven lijken te gaan leiden, wil ik wel iets over zeggen. Heb ik net ook al gedaan, waar het gaat om 25.000 voertuigen. Nou, die zijn er, dat beleven wij dus niet. Het zijn er dus 12.000 op dit moment en ik bepaal mij tot gemeente Beemster. Dat zijn dus de cijfers. Autonome groei van 1,5%, dus in 2020 zitten we op 14.000 voertuigen. De essentie is het goede overleg, nogmaals. En ik heb gezegd van, ik zei dat er slecht geluisterd werd, de heer Blijlevens, zij had een andere mening. Het is natuurlijk, wil je ook graag horen wat je horen wilt, maar de openingen die er zijn, en dan kom ik bij de heer Groot, die zijn er inderdaad om in het goede overleg tussen de aanwonenden en de provincie om te bepleiten wat ook de heer Blijlevens zegt, de in- en uitvoegstrookjes die als een zekere veiligheid en een zekere escape zeg maar worden gezien en wat de heer Groot ook zegt. En daar ligt de crux en dat is een aanbeveling die ik in de richting van de provincie ook zeker zal doen. Dat is communicatie en het woord communicatie dat valt hier wel meer in dit gebouw. En dat is ontzettend belangrijk, de wijze waarop de provincie met de aanwonenden omgaat. En daar is een slag in te winnen. En waar het gaat om het belang van de 244 en de capaciteit die de 244 heeft, wil ik mij sterk maken in de richting van de gedeputeerde mevrouw Post, andermaal overigens, om haar daarop te wijzen. En hoe je dat moet regelen, want dat is inderdaad bij Alkmaar, om daar te zorgen dat mensen de 244 wel kunnen kiezen. Dat is een hel van job, denk ik. Maar daar ligt wel een oplossing om de belasting van de 243 te verminderen. En daar zou ik op willen insteken. Anders dan de motie zegt, want de motie draagt op om te bevorderen. Nou, de 244, dat heb ik u gezegd, dat wil ik zeker doen. Te bevorderen dat er een 60 kilometer regime toegepast gaat worden. Dat is dus precies datgene wat niet past bij deze stroomweg en bij de aantallen voertuigen die daar dus op verwerkt moeten gaan worden, laat ik het zo zeggen. En waar het gaat om advies inwinnen bij de RCE, dan zou ik zeggen, ja, ooit zei een fractie van, laten wij niet overal het werelderfgoed bijhalen en de RCE vragen van om advies, laten we dat vooral niet doen. Wij hebben ons van mee
voorzitter, te gaan, deze uitspraak die verwerpen wij.
Wij hebben van meet af aan bekeken wat voor een sloot is het, want hij gaat naar noordelijke zijde. Is dat een kopergravuresloot? Want dan zouden wij daar iets over moeten zeggen. Het antwoord is nee, het is geen kopergravuresloot. Dus daar zie ik het probleem niet. Tot zover.
Dank u zeer. Dan in tweede instantie de heer Lange.
Ja, voorzitter, ik kan eigenlijk kort zijn, want ik zou mezelf niet willen terughoren morgen. Als ik nu zou gaan zeggen wat ik zou willen zeggen. Ik kan richting heer Groot opmerken dat de N23 is gepland nabij Avenhorn. Dus de Hulk is daar een 5-6 kilometer verder van gelegen. Dus de route met uw bloemen, als u ze goed wil verzorgen, is best te doen over het traject door de Beemster. De functie van de 244
zou de functie van de 243, en dat is die schermen in de weg om het duidelijk te maken, duidelijk moeten maken. Het verschil is fysiek aanwezig. Op de 244 is niet één erfaansluiting aanwezig. Er zijn ongelijkvloerse kruisingen op een enkele na en een rotonde. Dat staat in schril contrast met de totaal 60 of 70 aansluitingen op het traject Omval Avenhorre. Als het gaat over de 243. En uw bereidheid om bij de provincie aan te kaarten dat wij de resultaten van de N23 eerst willen zien voordat de noodzaak om de 243 op te waarderen aangetoond kan worden. En dat is centraal gestaan in de gespreksavonden met de provincie. En die is daar volledig aan voorbij gegaan. Ik hoef u niet duidelijk te maken dat wij deze motie volledig handhaven.
En de A7?
Oh ja, de A7 heeft de polder doorsneden. De 244 is ook een noodzakelijke route om verkeer van A naar B te laten gaan. Maar nog een weg is één stap te ver.
Dank u zeer. De fractie van de VVD, de heer Zeekant.
Ja, ik vind het een heel simpel antwoord van de wethouder. Het is een hell of a job om bij Alkmaar wat te voorzien om te voorkomen dat de 244, dat vind ik gewoon een slecht antwoord. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren, en ik ga volledig mee met de BBP, ook de uitspraken, ingehouden uitspraken van meneer De Lange, dat onze middenweg en onze schermenorende weg geen doorgaande weg is. En dat we die moeten afwaarderen. En dat heeft ermee te maken, als je een drempel optrekt voor het verkeer, dan gaan ze de andere kant op. Zo werkt het. Het is dwangmatig, want we zeggen heel makkelijk, we mogen 80 en we rijden 100, we mogen 60 en we rijden 80. En we mogen 30 en we rijden 50. Dat heeft te maken met gedrag. En dat is de eeuwige discussie. Maar laten we in godsnaam die 60 kilometer gaan invoeren. En op dit moment niet gaan opleuken met N243. We beginnen er niet aan, want de volgende stap is dat de N23 daardoor misschien wel eens niet gerealiseerd zou kunnen worden. Dat is de appel en ei, de kip en ei discussie. En ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Duidelijk zijn. Lef tonen. Dat is, ik vind het heel simpel om te zeggen, je moet lef hebben, guts hebben, om dat op te kunnen lossen bij Alkmaar. Ik vind dat wij het lef moeten hebben om eens een keer nee te zeggen.
Dank u zeer, mevrouw Van den Berg.
Ja, ik kreeg even een déjà vu van toen u zei van zometeen gaan ze de West-Friesiaweg niet meer neerleggen omdat er dan toch al een goede verbinding in het oost-westen ligt. En dan gaat die niet meer over het traject van de N23, maar dan gaat die over het traject van de N243. Ik sluit me eigenlijk bij de vorige sprekers aan. En ik ben eigenlijk nog wel steeds benieuwd naar mijn opmerking over het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan, wat er zo ambitieus ligt en waarin we gaan proberen het sluipverkeer tegen te gaan. Hoe je dat wil realiseren als daar een opwaardering is voor de N243. Ik zie het niet. Ik vind het ook nog een argument om mee te gaan in deze motie.
Hartelijk dank, de heer commandeur.
Ja, we herhalen elkaar een klein beetje, denk ik. Die N23, dat zou ook mijn voorkeur hebben. Omdat die ook weer aantakt op die echte, op die Friesiaweg achter de streek en zo. Dat is toch wat meer voor de hand liggend om daar je kaarten op te gooien. En om drie wegen, drie verbindingen aan te leggen, dat lijkt ons in deze economische tijden trouwens al ongelooflijk lastig. Ik vind dat we ook wel erg makkelijk praten over die erfaanpassingen en een beetje smaller. Zelfs wordt gepraat hier in de Noordervaart misschien ook een klein beetje smaller. Ja, ik denk dat we dat in... Ja, en het staat niet op de kopergravure. Dat vind ik nou toch, ja... Nee, maar het is wel een beeldbepalende vaart. En daar moet je toch ook voorzichtig mee zijn. Overigens las ik ergens, maar dan moet u me even helpen. Er komen geen bomen. Er worden geen bomen geplaatst in de Schermer. Maar jullie zeiden sommige, ja, er worden weer bomen teruggeplaatst. Dat begrijp ik niet helemaal. Voor de rest, voorzitter, ja, ik heb niet zoveel argumenten gehoord om van de motie af te wijken. Dus ja, ik sta nog steeds achter deze motie.
Hartelijk dank, de heer Groot.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben van de wethouder weinig meegekregen over hoe hij... Hoe wij erin zitten eigenlijk. Dus, en het is duidelijk dat ook wij sympathiek staan tegenover het afwaarderen van deze weg. Die voor een hele hoop bewoners veel overlast betekent. Dat hoef je maar langs te fietsen. Dan zie je hoe hard men rijdt en hoe veel erfaansluitingen we hebben. Dat is absoluut feit. Ik blijf erbij dat partijen zich wel erg hebben ingegraven. Want volgens mij is er verkeerskundig nog wel heel wat te regelen. Maar dat is... Nogmaals, het gaat nu om het verkeersregime. Het gaat niet meer over het profiel zozeer, want dat wordt onder handen genomen en er zullen de ergste knelpunten wel worden aangepast. Maar vervolgens heb je 14.000 auto's. Als we afwaarderen, dan zullen die ook ergens blijven. Je moet je niet voorstellen dat ze nu allemaal door Avenhorn en over het Walingsdijkje hun weg gaan zoeken, zoals sommige verdwaalde vrachtwagens. Maar vooruit. Stel dat dat naar de N244 kan worden geleid, dan zijn wij er ook voor om deze weg toch weer een zeker Beemster dan wel Schermer karakter te geven als een wel een hiërarchische weg, zoals een Zuiderweg, passend in een fatsoenlijk in elkaar gezet verkeer- en vervoerssysteem, waar we nog een studie naar aan gaan wijden. Wij hebben dat een paar jaar geleden al gevraagd. Ze kunnen nu niet anders dan een beetje speculatief allerlei gevolgen en oorzaken met elkaar in verband brengen. Maar wij gaan dus, zei je dat wij wel wat twijfels hadden, mee met deze motie. En bevelen aan dat het college erop aanstuurt dat het provincie alles in het werk stelt om deze weg af te waarderen naar een polderontsluitingsweg.
Dank u wel. Ik heb denk ik behoefte aan een schorsing voor overleg binnen het college. Dat gaat 10 minuten duren. Mag ik de leden van de raad verzoeken hun plaats weer in te nemen? Het woord is aan wethouder Klaver.
Ja, dank u wel. Nou, gehoord de stemming van de vijf fracties, ben ik van mening dat het college deze motie zal moeten gaan uitvoeren. Zeker waar de punt 1 en 2 betreft. Waar het punt 3 betreft, vinden wij dat dat pas aan de orde is als er een uitvoering inderdaad aan de orde is. U weet hoe de stemming is, ook in onze buurprovincie, dus vandaag of morgen. Wordt er nog niet gegraven. Dus punt 3, dat gaan wij pas mee aan de slag als er inderdaad een omgevingsvergunning gevraagd gaat worden voor een uitvoering, et cetera. En daarvoor zullen dus de punten 1 en 2 ter kennis gebracht worden van mevrouw Post. En zullen wij daar dus op aandringen dat daar de 244 in zijn belang omhoog getild wordt. En dat er gekeken wordt hoe het verkeer daar meer en beter en doelmatiger gebruik van kan gaan maken. Dat een ontlasting zou zijn voor de 243. En verder zullen wij de 60 kilometer aankaarten. Tot zover.
Dank u zeer. Ik denk dat we dan de beraadslagingen wel kunnen sluiten. En zo rondkijkend, zonder hoofdelijke stemming, dat de motie wel is aangenomen. Met dien verstande, en ik wil daar toch met name nog aandacht voor vragen, datgene wat de wethouder opgemerkt heeft over punt 3. Want daar, we kunnen echt pas bij de RCE langskomen als er echt een ingreep is die, en de wethouder noemde dat de kopergravure, maar als het echt een ingreep is die het wezen van het werelderfgoed gaat aantasten. Daar is het op dit moment nog helemaal niet zeker over. Dus als dat dreigt te gaan gebeuren, kan dat altijd nog. Dus 3 stellen we even uit en 1 en 2 direct aan de gang.
Voorzitter, is nog toegestaan om één heel klein half aanvullend vraagje aan de heer Klaver te stellen.
Nou, vooruit.
Nou, Klaver, marcheert u dan, probeert u samen op te marcheren met Schermer? Of wordt dat een eenmansactie van u?
Dat is op dit moment de actie van gemeente Beemster. Ja.
Nee, maar ik zou dat ook niet doen, want we weten niet hoe de politiek en de raad in Schermer reageert. Op dit moment is daar niets over bekend. En ik denk dat je sowieso altijd moet redeneren vanuit je eigen invalshoek en vanuit je eigen krachten en argumenten. En dat zijn op dit moment de verkeersveiligheidsargumenten en de veiligheidsargumenten in het bijzonder. En de verkeersmaatregelen waar we het over hebben. En dat geldt met name als we het hier hebben over het deel van Beemster. Uiteraard heeft het een relatie met het deel van Schermer. Maar ik denk dat we gewoon afzonderlijk in de richting van de provincie moeten optreden.
Kan ik wel een tip van de sluier oplichten om op de heer Commandeur te reageren. Ook politiek in Schermer is van mening dat dit de te kiezen route is.
Dank u zeer. Dan zonder hoofdelijke stemming is de motie aangenomen en het college heeft aangegeven wat ze ermee gaat doen. Met name punt 3 nog even niet. Ja, dan sluit ik dit agendapunt af en ben ik toe aan agendapunt nummer 10. Dat is de sluiting. Ik wil de leden van de raad en de fractieassistenten verzoeken nog even hier te blijven als ze dat willen. Want we hebben nog een korte besloten bijeenkomst. Ik wil vragen aan het publiek en de overigen om deze zaal even te verlaten. U kunt alvast naar de kantine gaan, want er is een naraad, zoals we dat noemen. En de rest zal zich zo spoedig mogelijk bij u vervoegen. Ik sluit deze vergadering en ik begin over 1 minuutje met de besloten deel.